De kerkraad deelt u het volgende mee. Woensdagavond is er weer lidmatenkring. Deze avond begint om 8:30 en u kunt zich opgeven bij de koster. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Een gelegenheid voor doopaangifte om 8:30 en overig bezoek na 8:30. En volgende week zondag zal dominee Van Heteren ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Vrijdag is door de Heere uit ons midden weggenomen broeder Jan Kajem in de leeftijd van 73 jaar. De begrafenis zal donderdag 19 november in besloten kring plaatsvinden. De rouwdienst is mee te luisteren via de website van onze kerk. Deze dienst begint om 11 uur, dus aanstaande donderdag. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu gemeente uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, het 19e vers. Wij stellen nu ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En aansluitend zal het woord van God gelezen worden. Deze morgen uit het evangelie naar Matteüs. Het 11e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 30. Schriftlezing is dus Matteüs 11, de versen 20 tot en met 30. Na de lezing van de wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten geschied waren die in u geschied zijn, het zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u, en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
De laatste versen van de schriftlezing zijn de tekst voor de prediking. Matteüs 11, vers 28 tot en met 30. Daar lezen we het woord van de Heere. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wij willen nu eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. En in de voorbeden willen wij gedenken aan de rouwdragende familie Kayem, bijzonder aan de zuster die alleen achterblijft, aan Elin Kranendonk Scheper die nog in het Sophia ziekenhuis verblijft, zuster J. Bunk Stolk die een moeilijke weg moet gaan, en in de dankzegging het Kosters echtpaar dat vandaag 12,5 jaar getrouwd is, broeder P.J. Kraaienveld Middeldijk die weer thuis mocht komen, en zuster Koedoot Smits die 101 jaar is geworden. En bovendien willen we denken aan allen die in verzorgingshuizen of verpleeghuizen zijn opgenomen. Willen wij samen de Heere bidden. Heere, wat een wonder is het dat wij samengekomen zijn in dit huis van gebed. En dat u het ons vergunt om te bidden. U roept ons toe in uw woord, zoek mijn aangezicht. En of we nu met een klein getal in de kerk zijn, of de velen die met ons verbonden zijn via de media, deze dienst meebeleven, wij allen mogen bidden. Maar dan moeten we het eerlijk zeggen, heren. Uw woord zegt het ons trouwens voor, dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. O heren, wat kan het op ons wegen dat we zulke biddeloze mensen zijn. U weet of het echt op ons weegt. Want we kunnen zo blind zijn in onze onbekeerlijkheid, in ons ongeloof, dat we het voldoende vinden als wij een paar woorden in het gebed gezegd hebben. Maar het nooit echt nood geworden is. Leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Als het zo is, Heere, wil u dan vanmorgen door de prediking van uw woord, door deze kostbare evangelieboodschap, ons zo te sterk worden, dat wij de noodzaak van het gebed, de noodzaak van het zoeken van u, op het hart gebonden krijgen. Er een heilige onrust in ons leven geboren wordt. En we geen rust meer kunnen vinden voordat we de rust waar onze tekst over spreekt ook werkelijk bij u gevonden hebben. Zegen u allen die worstelen met de grote levensvragen. We bidden u voor hen, heren, die een moeilijke weg hebben te gaan. Denken aan hen die in rouw zijn, korter of langer geleden bij het geopende graf stonden. Heel in het bijzonder denken we in dit uur aan de familie Kayem, waar broeder Jan Kayem zo plotseling ziek werd en binnen enkele dagen uit dit leven werd weggenomen. We dragen heel in het bijzonder zijn zuster, zijn oudere zuster aan u op, met wie hij samen geleefd en samen gewoond heeft, die de lege plaats in haar woning nu aan de lijve en aan het hart moet ervaren. Wij vragen u, Heere, of u haar troosten wilt en bij haar wilt zijn. Dat bidden we voor de hele verdere familie ook. Heere, wil u bijzonder zuster Kayem gedenken, ook nu ze zelf ziek is en besmet is met het virus, laat het mogelijk mogen zijn dat ze toch de begrafenis aanstaande donderdag mee kan maken. U kunt wegen openen waar wij ze misschien niet zien. En wil u op de dag van de begrafenis heel in het bijzonder met de familie zijn en ook met onze broeder dominee Visser die de begrafenisdienst hoopt te leiden. Heren, laat deze roepstem dat zo kort na het openbaar worden van de ziekte het sterven kan worden, dat de dood echt ieder uur wenkt. Laat die roepstem geheiligd worden aan de harten van ons allen, heel in het bijzonder aan de naaste familie. We dragen ook anderen aan u op, heren, die een moeilijke weg hebben te gaan. We denken aan allen die ziek zijn, bijzonder aan Elin Kranendonk-Schepen, die nog in het Sophia ziekenhuis verblijft. Heren, wil u haar jonge, broze leven voor uw rekening nemen en herstel geven en nieuwe krachten schenken en haar leven sparen en dragen. Denk ook aan zuster Punk Stolk, die een moeilijke weg moet gaan, ernstige ziekte heeft en daarvoor behandeld wordt. U weet wat dat betekent, lichamelijk en psychisch en ook geestelijk. Heren, wil u haar opzoeken. U, Heere Jezus Christus, die als de medelijdende hoge priester bewogen was met de nood en de lasten die mensen in de tijd dat u op aarde was moesten dragen. Allerlei lasten wil u ook in bewogenheid en ontferming op haar neerzien. Maar bovenal, Heere, de grote last, de last van de zonde die ons neerdrukt, wil u ook daarin aan haar denken. We mogen uw naam ook dankend erkennen voor zegeningen die u gaf. Geef dat we in deze tijden van zorg, van verwarring, van de crisis die wij beleven, de zegeningen niet vergeten. Zoals de psalmdichter het ons voorzegt: vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Zo mogen we uw naam danken dat het Kosters echtpaar op deze dag 12,5 jaar getrouwd is. U droeg hen, spaarde hen, u zegende hen. Heere, geef dat de psalm die wel de Kosterspsalm genoemd wordt in hun hart mag leven. Ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter en een dorpelwachteres dan de ijdele vreugd in zijn boze tent. En wil u hen zo zegenen, niet omdat we door welke functie of welk ambt we ook hebben in de kerk iets verdienen, maar omdat u wel in die weg ook zegens schenken wilt en dat doen kunt. Zegen hen met allen die hun lief zijn, ook voor de toekomst, en geef hen nog vele jaren onder uw zegenende handen en in uw gunst. We danken u dat broeder P.J. Kraaienveld weer thuis mocht komen na een weliswaar milde beroerte, herseninfarct. Heren, wat een zegen dat het zo voorspoedig is afgelopen. Wil u ook verder herstel geven en laat de dank in zijn hart mogen leven. Dank voor uw zorg en uw bewaring. En wil u hem nieuwe krachten schenken. Maar vooral laat deze weg voor hem persoonlijk ook gezegend zijn. We danken u dat zuster Koedoot Smits de zeer hoge leeftijd van 101 jaar heeft mogen bereiken. Meer dan een eeuw. Het is haast niet voor te stellen, heren. Zo zal het ook voor haarzelf zijn. En wat zijn die jaren toch snel gegaan. Wil u haar gedenken op haar hoge leeftijd? En wil u vooral haar in haar grijsheid sterken en haar ouderdom verkwikken door uw gunst, Want die sterkt meer dan lange jaren en dan uitgezochte spijzen. Zegen u haar en we dragen tegelijk met haar allen aan u op die in verpleeghuizen of verzorgingstehuizen zijn opgenomen. Heere, wil u, wanneer ze misschien eenzaam zijn en aan de lijve en ook aan hun geest gevoelen dat de krachten minder worden, wil u er nabij zijn en in hun ouderdom hen sterken. En bijzonder, als we eenzaam zijn, wil u dan aan ons denken. Dat bidden we heel in het bijzonder in deze tijd, waarin veel ouderen eenzaam zijn, minder bezoek krijgen of misschien wel helemaal geen bezoek krijgen, in stilte en eenzaamheid hun weg gaan. Heren, laat het dan maar zo mogen zijn. Eenzaam ben ik en verschoven. En dan toch, ik roep u aan, ook in angst en smart, wees u er nabij. Zegen ons ook, heren, als we ouder worden en de vrees hebben voor de besmetting met het virus. In deze nieuwe golf komt het dichter en dichterbij, ook in de gemeente. In deze nieuwe golf kan de angst toeslaan. Laten we met onze angsten en onze vrees bij u terecht mogen komen. En we smeken u, heren, wil u voor verdere verspreiding van het virus, wil u dat tegenhouden? Wil u ons omringen met uw beschermende hand? Ook nu weer in de kerk zitten, op de kansel staan, in contact komen met mensen. En wij weten niet waar het virus opduikt en zijn besmettende kracht doet. Maar onze ogen zijn op u. En mochten we besmet raken, wil u geven dat het een milde vorm mag zijn. En dat we door deze crisis mogen worden heengedragen door u. Laten zo onze ogen op u zijn, heren. Zegen u allen die verantwoordelijke posten hebben en verantwoordelijk zijn voor de maatregelen die genomen worden. Onze regering, de regering in Den Haag, maar ook de plaatselijke overheid en de regionale overheid en allen die bij de maatregelen betrokken zijn, wil u ze de wijsheid geven om het op de juiste wijze te doen en om zulke maatregelen te treffen dat ze effectief zijn. Maar bovenal, laten ze het niet alleen en zeker niet in de eerste plaats van zichzelf, van de experts, van de statistieken, van alle medische kunde, hoe belangrijk die ook is, verwachten. Maar laten ze zoeken de wijsheid die van boven is. De wijsheid waarvan uw woord zegt dat die behoudt. Zegen u allen die bij de zorg voor zieken, zwakken, mensen in moeite, vermoeiden en beladenen, van welke soort ook betrokken zijn. Heel in het bijzonder de medische staf, de medische zorg, het verplegend personeel wat betrokken is bij de zorg voor mensen met corona. Sta u hen bij. Geef volharding. Bewaar u ze ook ervoor dat ze zelf besmet zouden worden. En wil u hen gedenken in uw gunst. We bidden u voor deze wereld in nood. Een wereld die chaotische trekken krijgt. Niet alleen door deze crisis. Maar ook door grote onzekerheden op het politieke en maatschappelijke vlak. Door wervelstormen. Door aardbevingen. Door oorlogen. En geruchten van oorlogen. U komt, Heer Jezus Christus. Geef dat we dat mogen beseffen en zo ook de tijdsomstandigheden mogen wegen. En dat juist wanneer uw stemmen klinken en uw voetstappen gehoord worden, het evangelie ons hart mag raken, ons mag ontdekken aan onze diepste nood en ons uit mag drijven tot u die de enige naam draagt waardoor mensen van alle tijden en alle plaatsen zalig moeten worden. Zegen zo uw woord, Heren. Laten we mogen luisteren. Luisteren met een hart wat aangeraakt wordt door uw woord en door uw geest. Maak ruimte voor uw werk, Heere Jezus Christus, door de krachtige bediening van uw geest. Maar geef ons ook te spreken. U weet hoe afhankelijk we zijn van u. Zonder u kunnen we zeker op de kansel niets doen. Dat is niets tot eer van u. Niets tot heil van zondaren. Maar u hebt de bediening van uw woord gegeven. Opdat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Heere, wil u het doen. Niet om iets van ons. Want aan onze kant is alles verzondigd. Maar doe het uit louter genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen uw gemeente ter inleiding op de prediking, Psalm 25, vers 6. 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 6. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Het derde vers van Psalm, het tweede vers van Psalm 36. Neem me niet kwalijk, dat is even een vergissing. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Tweede van 36. Geliefde gemeente, stelt u zich eens een ogenblik voor dat u dominee was. U zegt, ja, dat kan niet, want ik ben een vrouw en een vrouw kan geen dominee zijn, dat is waar. Maar stelt u het toch maar even zo voor dat u het woord van God moet verkondigen in een situatie waarin u duidelijk weet, God heeft het oordeel uitgesproken. De mensen zullen zich niet bekeren. Ze zullen niet luisteren. Wat zult u doen? Het oordeel nog scherper aanzeggen, zoals Johannes de Doper dat deed in het begin van zijn prediking met name. De pijl ligt al reden aan de wortel van de boom. Of juist komen met een van de liefelijkste nodigingen van het evangelie. Dat laatste doet de Heer Jezus. Laat het duidelijk zijn, hij heeft de mond der waarheid zelf gezegd dat het in de streken waar hij op dat moment het woord bedient verdraaglijker zal zijn voor Tyrus en Sido dan voor de mensen tot wie hij spreekt. Dat Capernaum, de plaats waar hij een langere periode gewoond heeft, tot de hel toe zal worden nedergestoten. Dan heb je toch niks meer te zeggen. Dan kun je toch geen evangelie brengen naar mensen die onder dat oordeel leven. En toch, hij blijft kloppen aan de deur van het hart. Zoals iemand het zo treffend gezegd heeft, de Heere Jezus loopt met de prediking van het evangelie hardnekkige zondaar, onbekeerlijke zondaren na tot aan de rand van de hel. En zo willen we met zijn hulp vanmorgen het woord bedienen onder het thema Christus nodiging tot het heil. We letten op drie dingen, drie belangrijke woorden in de tekst. De last: komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. In de tweede plaats de rust: en ik zal u rust geven. En ten derde het juk: neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus Christus nodiging tot het heil: de last, de rust en het juk. In deze hoofdstukken gaat het echt om de prediking van het evangelie. Dat begint al met de zogenaamde bergrede in Matthäus 5, 6 en 7. Maar in het tiende hoofdstuk wordt ons duidelijk dat de Heer Jezus niet alleen zelf het woord verkondigt, maar ook de 12 discipelen uitzendt. En er gebeuren wonderen. Die 12 discipelen komen verheugd terug. Ze zien dat zieken genezen werden. Ze zien dat de duivelen gebonden worden in hun goddeloze invloed. En ze zien dat zondaren tot bekering komen. Maar als je dat leest, die vreugde van de vroege prediking van de discipelen, dan verandert de toon al in hoofdstuk 10 en zeker in hoofdstuk 11. De Heer Jezus gaat zijn discipelen onderwijzen en daarin onderwijst hij de kerk van alle eeuwen, ook de kerk van vandaag. Dat ook al wordt het woord nog zo met bediening gebracht, onder zijn zegen er toch velen zullen zijn die niet luisteren. Het woord werkt scheiding. Er zijn er die gehoor geven aan de oproep. Maar er zijn er ook die in onbekeerlijkheid volharden. En dan is het aangrijpend, gemeente, dat juist de plaatsen in Galilea waar de Heere Jezus het meest gepreekt heeft en de meeste wonderen, zichtbare tekenen van zijn zaligmakende kracht heeft laten zien, dat daar de meeste verharding zichtbaar wordt. De oude Puritijnen noemden dat met een uitdrukking die moeilijk te vertalen is: gospel hardened. Verhard onder het evangelie. Dat is erg. Als u misschien 80 bent. Of 42. En sinds u met vader en moeder naar de kerk ging, onder de prediking gezeten hebt. Onder de prediking van vrije genade. Waar het woord in al zijn scherpte, maar ook in al zijn liefde verkondigd is. En je bent verhard onder het evangelie. De Heer Jezus is diep ontroerd. Wee u, Bethsaida, de plaats waar Filippus vandaan kwam, aan de noordrand van het meer van Galilea. Wee u, Chorazin, Capernaum. U bent tot de hemel toe verhoogd en u zult tot de hel toe nedergestoten worden. Ja, verhard onder het evangelie. En voor degene onder u die wel eens in Israël geweest zijn, als je langs die plaatsen komt, zijn allemaal ruïnes. Ruïnes meestal van zwart basalt. Chorazin, Capernaum. Het is alsof je het tastbaar voor je ziet, wat de Heere Jezus hiervoor zegt. Ja, zegt u, maar dan begrijp ik één ding niet. Als de Heere Jezus dat in grote bewogenheid zegt, en dat lezen we in de voorgaande verzen, dat hij op datzelfde moment tot de Vader zegt: ik dank u. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Wat gebeurt hier? Met die ontzaglijke werkelijkheid dat het woord scheiding brengt en dat in de streken waar hij het meest het evangelie verkondigd heeft zo weinig gehoor vindt, keert Jezus tot zijn Vader. Eindigt hij in het welbehagen van de Vader. Alzo is geweest het welbehagen voor u. Nee, hij legt niet alles uit wat er gebeurt. Dat doet hij bij andere gelegenheden wel. Maar hij laat zijn discipelen weten, want dat moet u hier wel bij betrekken. Ten diepste gaat het om het welbehagen van de Vader. En wat betekent dat welbehagen van de Vader nu? Dat de prediking tweeërlei effect heeft. Maar de wijzen en de verstandigen zullen dat nooit begrijpen. zolang ze wijs en verstandig blijven in eigen oog. En het ligt voor de hand dat we hier denken aan de fariseeën en de schriftgeleerden, de mensen van de elite, de geestelijke elite van het Joodse volk op dat moment, die wisten het. Precies hoe je moest leven, hoe je de wetten moest gehoorzamen, hoe je behalve de wetten van Mozes ook nog 613 geboden en verboden die zij op de wet van de Heere hadden gelegd moest vervullen. Wijs en verstandig. Maar geen oog voor het welbehagen. Geen oog voor vrije genade. Wie hebben dat dan wel? Kinderkens. Kinderkens. Een prachtig woord in het oorspronkelijke Grieks. Als ik het goed heb, heeft de HSV jonge kinderen. Dat is het niet helemaal. Als je het wil veranderen, maar dat hoeft van mij niet, dan moet je het zeggen zo. Onmondige kinderen. Dat staat er letterlijk. Aan onmondigen. Dus kinderen die alles nog moeten leren. Kinderen die totaal afhankelijk zijn. Kinderen die nog niets kunnen en kennen. Onmondigen. Kijk, en dat is nou nodig, zegt de Heer Jezus. Dat we zo worden. Door de genade van God. Arm. Verloren. Vermoeid. Beladen. Past allemaal bij elkaar. De boodschap voor de armen van geest. De treurenden. Zo was de Heere Jezus toch de zaligsprekingen, de bergreden begonnen. Hij herhaalt het op een andere manier en in een ander tekstverband hier opnieuw. Armen, vermoeiden, beladenen. Wat bedoelt de tekst met vermoeid en beladen? Ja, dat mag je breed nemen hoor. Allerlei soorten van vermoeidheid en beladenheid. De tekst onderstreept dat ook naar mijn diepe overtuiging. En mensen met allerlei vermoeidheid die leden aan de pijn van de armoede, van de verdrukking onder de Romeinen, van de verwereldlijking van de vele verwereldlijke Joden die er in die tijd waren, die zoveel moeite hadden om de kinderen op te voeden in de weg van de Heere, die bij het ouder worden zwak werden, die ziekte kenden, die wisten van iemand die van de duivel bezeten was. Dat betekent het allereerst. En we lezen juist in het Matthäus-evangelie dat de Heere Jezus al die mensen met allerlei kwalen, zorgen, zonden, noden tot zich nodigde. Was hij niet Matthäus 8 in Capernaum, waar hij een tijd lang gewoond heeft in het huis van Petrus, waar ook die schoonmoeder van Petrus woonde, was hij daar niet als arts, als geneesheer bezig om alle mensen die kwalijk gesteld waren, alle mensen met pijn, ellende, eenzaamheid en angst, om ze te helpen? En hij genas ze allen, staat er dan. En daar zit allereerst deze boodschap in, dat wij met al onze noden, angsten en pijnen, ook in deze periode van crisis, de Heere mogen aanroepen en de Heere mogen smeken. En dat onze kinderen, ook onze nog onmondige kinderen die net beginnen te praten, dat mogen leren. Stort voor hem uit je ganse hart. Maar u begrijpt wel, gemeente, al is dat zeker ook een aspect van onze tekst. Daarmee hebben we de diepte van het vermoeid en beladen zijn, zoals de Heere Jezus dat zelf bedoelt en de Bijbel dat overal bedoelt nog niet gepeild. Want hoe komt het dat er wonden zijn en dat er pijn en verdriet is? U kent het spreekwoord, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. De Heer Jezus geneest de zieken. Maar hij geneest de zieken altijd met een geestelijke boodschap. Dat het goed is dat ze met hun noden en moeiten en verdrietigheden tot hem komen. Maar dat hij gekomen is met name om verloren Adamskinderen te verlossen van de bron en de oorzaak van alle pijn, moeite en verdriet. En als u hier naast elkaar zet de wijzen en de verstandigen voor wie deze dingen verborgen zijn. Fariseeën, schriftgeleerden, mensen die door eigen werken en door eigen religieuze plichten bij God in de gunst probeerden te komen. En die arme, benauwde mensen die belast zijn. Mensen die vermoeid zijn. Dan gaat het hier ten diepste om het vermoeid zijn met het oog op de hemelhoge schuld voor God. Die vermoeiden die kunnen niet zoals de wijzen en de verstandigen, de fariseeën en de schriftgeleerden allerlei werken presenteren en zeggen: ik dank u dat ik dit gedaan heb en ik dank u dat ik dat gedaan heb en ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar die zijn hoofd niet durft op te heffen in de tempel. Ze zijn, zegt de verklaarder heel terecht, de armen van geest. De geestelijke armen die hun innerlijke armoede, omdat ze God kwijt zijn, een godsgemis moeten inleven, ook beleven. En vermoeid zijn, omdat ze door hun plichten, ook niet door het strakke keurslijf van de fariseeërs te volgen, voor God rechtvaardig zijn. Zo laat de Heere zien wat er werkelijk gaande is in het leven van een zondaar. Pijn en moeite, ja. Maar ook lasten geestelijk gesproken. Lasten zoals die genoemd worden in de 49e psalm. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Bent u ook moe van de zonde? Moe van uw ongeloof? Is het een last voor u geworden, een pak op uw rug als het ware, om het beeld van John Bunyan te gebruiken, die uw schouders naar beneden drukt, dat u een onverzoende schuld hebt? Over die vermoeidheid gaat het ten diepste in dit machtige evangeliewoord. En wat zegt de Heere dan? Hij zegt: kom tot mij. En dan is er geen beperking. Allen die vermoeid en die beladen zijn. Ja, diezelfde John Bunyan schrijft in zijn eigen levensgeschiedenis dat als hij dit soort beloften las in de tijd dat de schuld hem neerdrukte, dat hij zich vermoeid en beladen wist voor God, omdat hij voor God niet kon bestaan. Dat de Satan hem probeerde wijs te maken: ja, dat geldt wel voor alle, John. Behalve voor jou. Het zijn zondaren die net iets beter zijn dan jou. Weet u, als er staat allen in het evangelie. En je hart wordt echt betrokken op dat evangelie. Je gaat de noodzaak zien om verzoend te worden met God. Dan zal de duivel alles proberen om je in te fluisteren. Ja, dat kan wel veranderen hoor, maar dat kan niet voor jou. En dat allen laat zien, alle vermoeiden. alle beladenen, zonder uitzondering, worden geroepen, kom herwaarts tot mij. Om tot de Heere Jezus te komen, te vluchten. Ja, te komen. Te vluchten. Maar ik hoor misschien de stemmen in uw hart wel. Ik kan niet komen. Hoe moet dat dan? Waar kan ik hem vinden? Laten we dan toch maar eerst letten op, kom herwaarts. In de Griekse tekst staat dat niet als een liefdevolle nodiging. Al zit dat er wel in hoor. En daar komen we nog wel op. Maar allereerst als een opdracht. Een dringende oproep. Heel letterlijk vertaald staat er hierheen. Naar mij toe. Zoals wanneer je met de kinderen op pad bent, zeg in een dierentuin, en een van die kinderen loopt weg en je bent bang dat je ze kwijtraakt. Hierheen, kom! Die gevoelswaarde heeft het. Zorg, liefde, jazeker. Maar wel met een geweldige aandrang. De aandrang van de zaligmaker zelf. En die aandrang, dat zit altijd in het evangelie van vrije genade. Er wordt op aangedrongen om de Heere te zoeken. Aangedrongen om niet te rusten voordat je op goede Bijbelse gronden de rust gevonden hebt. En als een zondaar werkelijk begint te zoeken en begint te komen, en als een blinde gaat tasten om de weg te vinden, dan krijgt hij ook haast, hè? Dan ga je de psalm begrijpen die zegt, daal haastig ter verlossing neer. O God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel vervaren. Spoed u tot mijn hulp, o Heer. Dan kan het geen uitstel velen. Dat is eigenlijk erg. Dat moeten we maar even noemen. Dat mensen zo makkelijk die oproepen, de nodigingen, de kastijdingen, de straffende woorden, oordeelspreuken, naast zich neer kunnen leggen en alles maar uitstellen. De Heer Jezus zegt het juist in die streken die zich zo verhard hebben onder zijn evangelie. Spoed je, haast je, om je levenswil. En klinkt daar ook in onze tijd met alle dingen die gebeuren in heel het wereld gebeuren. Met epidemieën. Met de verwarring tot in de hoogste politieke regionen van de Verenigde Staten toe. Klinkt dat niet? In de voetstappen van de Heere Jezus die we om ons heen zien en in deze wereld ontdekken. Haast u, kom herwaarts tot mij. Ja, zegt u, maar u stipte dat net aan, hè? Hoe moet je dan komen? Ik weet het niet. Ik ben blind. Ik zit zo vast. Ik ben bang dat ik mezelf bedrieg, want ik lees in Jeremia 17 dat ons hart, het hart van mij dus ook, arglistig is. Dodelijk, wie kan het kennen? Weet u wat Thomas Boston, de grote Schotse prediker uit vroeger tijden, in een van zijn preken over deze tekst zegt? Hij heeft er een stuk of 6 preken over. Hij zegt, als je niet tot de Heere kan komen, omdat je niets hebt. En je afvraagt, heb ik wel nood genoeg? Is het mij wel oprecht om de Heere te doen? Als je dat niet weet, vraag dan de Heere maar om echte nood. Vraag dan de Heere maar om echt ontdekkend licht. Vraag dan de Heere dat hij je zoveel laat zien van je vermoeienis en van je beladenheid, dat je niet anders meer kan. Dat er echt ruimte komt voor de Heer Jezus. Plaats gemaakt wordt, zeiden we vroeger. Vanavond zal het in de catechismespreek daar nog een beetje dieper over gaan. Plaatsgemaakt. Wat is nodig? Dat die zaligmaker die nodig zelf plaats maakt voor zijn eigen werk. Harten onrustig maakt, opdat ze de rust gaan zoeken die bij hem te vinden is. Komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. En even verder, rust geven voor uw zielen. Wat bedoelt de Heer Jezus? Wel, die mensen die onder de knoet van de Farizeese religie zaten, die werden alsmaar voortgejaagd. Het was net zoiets als in de tijd van de slavendienst in Egypte. Die werkmeesters, die bazen, die het opzicht hadden over die slaven, die joegen ze steeds meer met de zweep om nog harder te werken, nog harder te werken. Wel, zo waren de voorschriften van de Farizeeën zo veel geworden dat een gewoon, simpel, eenvoudige synagogeganger, die kon dat niet overzien. Als ze dachten dat ze iets goeds deden, dan wist een Farizeeën nog te zeggen, ja, maar je bent dat gebodje nog vergeten. Vermoeid en beladen. Doe dit, doe dat, doe dat. En nu wordt ze gezegd, ik zal u rust geven. Rust. Rust, dat is een woord wat in de Bijbel een gouden klank heeft. Rust voor onrustige zielen. U weet dat in het Oude Testament dat volk wat in de slavendienst van Egypte zat, uitzag op een gegeven ogenblik, toen Mozes kwam en toen het volk weg mocht gaan, dat ze op weg gingen naar het land van de rust. Kanaan heet het land van de rust. En ze kregen van God een rustdag. Een dag waarop de Heere ze rust gaf. Dat waren allemaal tekenen die heen wijzen naar de genadige heerschappij van God, die zijn volle vervulling gekregen heeft in de Heere Jezus Christus. En als mensen nu voortgejaagd door de knoet van plichten, door de knoet van angsten en onzekerheden, voortgejaagd door de knoet van hun eigen ongerechtigheden, rust nog vrede wordt gevonden in mijn zonde, in mijn beenderen dag en nacht, dan biedt de Heere Jezus rust. Hoe doet Hij dat? Ja, dan moeten we eerst iets zeggen over wat Hij gedaan heeft tijdens zijn leven hier op aarde. Hij is gekomen om zondaren rust te bieden, maar om dat te verwerven, om die rust ook daadwerkelijk te verwerven, heeft Hij een rusteloos leven geleid. Voortgejaagd, arm geworden, tot in de diepste diepte van het lijden vernederd. Hij zegt het nog voor het grote lijden. Hoe word ik geperst, totdat het al volbracht zij. De benauwenis van het moeten gehoorzamen aan de wil van zijn Vader, ten koste van zijn eigen leven. De benauwenis van het verlaten worden van zijn lieve Vader, van het welbehagen van zijn Vader. In de donkere nacht op Golgotha. De uiterste onrust die bestaat in het verlaten zijn van God. Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan dat machtige woord uit ons klassieke avondmaalsformulier. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij van God verlaten, in de uiterste onrust, opdat Hij rust zou schenken. U mag ook lezen, vrede zou schenken. Vrede door het bloed van het kruis. Zo is het gebeurd. Toen en daar, Golgotha, oh, dat ligt nog voor de Heer Jezus als we deze geschiedenis lezen. Maar het komt wel. En wij weten het uit het evangelie. En als hij dan het voorlaatste kruiswoord spreekt. Het is volbracht. De benauwenis is ten einde. Daar vindt Jezus rust. In het welbehagen van zijn Vader. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En kijk, weet u, dat is zo treffend. Als je nog even denkt over dat woord, het is volbracht. De Heer Jezus heeft dat in het Grieks nooit gezegd. Want de Heer Jezus sprak geen Grieks. Hij sprak de taal van het oude volk. Een vorm van Hebreeuws, laten we het zomaar noemen. En er zijn allerlei voorbeelden van te vinden in de Bijbel. Het woord rabbi, het woord talita kumi, dat zijn Hebreeuwse woorden. En dat is allemaal in het Grieks omgezet in die allereerste begintijd door de evangelist. Maar soms moet je gewoon de Griekse woorden terugvertalen in het Hebreeuws. Om de kracht ervan te voelen. Eén van de vertalingen, die zijn er, van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws, zegt bij het kruiswoord, het is volbracht, nislaam. En misschien hoort u de woordstam shalom daarin, nislaam. Dat betekent, er is vrede aangebracht. Vrede, rust, door het bloed van het kruis. Als ik moet zeggen, en dan leert een kind van God iets van inleven hoor. Geen rust bij mij te vinden. En je mag buigen, zoals Bunyan boog aan de voet van het kruis. En vrede vinden. Waar bestaat die vrede in? Die vrede bestaat in de troost van het evangelie. En de kern van de troost van het evangelie is deze. Ik geloof de vergeving van zonde. Ja, zegt u misschien wel, dominee, daar is een zondaar als de Heer hem gaat trekken. Zomaar niet, dat is waar. Dat is waar. Vaak is het zo in het leven van iemand die door de Heer getrokken wordt, dat daar strijd. Dat licht in de duisternis, dat troostvolle bemoedigingen nodig zijn om hem daarheen te brengen, maar daar gaat het wel om. Als je werkelijk ontdekt bent aan je zonde en schuld voor God, aan de wortel van het adamitisch bestaan, dan zeg je, dat is het, Heer. Dat vrolijke artikel, zou Luther zeggen. Dat vrolijkmakende artikel, ik geloof de vergeving van zonde. En daar is de Heer Jezus mee gekomen. Als helemaal in het begin van het evangelie die man die verlamde door zijn vier vrienden door het dak naar beneden gelaten wordt vanwege de samengedromde menigte. Dan zegt de Heer Jezus het. Uw zonden zijn u vergeven. En als u de boodschap van het evangelie echt met twee of drie woorden moet samenvatten, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, en als je nou uitgaat nadat ik ten hemel gevaren ben, verkondig dan het evangelie van de bekering en van de vergeving van zonden. De noodzaak van de radicale verandering. Maar ook de vredeboodschap dat er vrede te vinden is. Dat de zonden gewassen kunnen worden. Dat je van je zonden en je smetten gereinigd kan worden. En dat je rust mag vinden. Rust te midden van de woedende baren. Rust te midden van de woedende tijdsomstandigheden. Rust te midden van alle aanklacht. Waar zelfs mijn hart mij aan moet klagen. Als de rust in het bloed van Christus je deel wordt, dan gaan alle stemmen buiten de stem van de goede herder zwijgen. En dan hoor je, ja, dat zijn momenten, dan hoor je hem alleen. En dan mag je ook wel eens van harte zingen. Die kostbare herderspsalm. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij voert mij zachtjes rustig. Aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Wel eens iets van mogen zien. Al luisterend in de kerk of misschien op dit moment luisterend in uw woning. Aan de bediening van de heilige dis. En dat missen we toch. U die de Heere vrezen mag. De dominee die op de kansel staat en geen avondmaal kan bedienen. Heere, mag het weer gauw gebeuren. Maar dan zo. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Rust. Ja, dat doet de Heere door zijn woord, de prediking, het Bijbellezen. Of soms omdat het woord ineens tot je gaat spreken terwijl je druk bezig bent. Want zo leeft u toch? Dat je probeert je gedachten te voeden iedere dag. Met de woorden van de Heer uit een dagboekstukje of door iets anders te lezen. En dan geeft dat woord rust. Ik noemde net die spreuk, de spreuk van Willem van Oranje. Rustig te midden van de woelige baren. Sevis tranquillus in undis. In het Latijn wat toen, zeg maar, de wereldtaal was. Ja, hoe kan dat? De man die een paar keer levensgevaar aan een moordaanslag is ontsnapt en uiteindelijk in Delft vermoord is. Een man die op allerlei manieren werd aangevochten, ook van binnen. Rustig. Wel vanwege het ik zal van onze tekst zijn. Ik zal u rust geven. Voor uw zielen. En dat is een rust die alle verstand te boven gaat. Maar we moeten ons haasten, want er is nog een aspect in de tekst wat we niet over mogen slaan. Kom tot mij die vermoeid en beladen zijt en ik zal u rust geven. En dan dit. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Juk. Ja, dat kennen wij niet meer zo. Misschien in deze streken nog wel een beetje. Maar ik denk dat het niet meer zo vaak voorkomt. Vroeger kwam je op boerderijen, ook in de plaats waar ik geboren en opgegroeid ben, wel mensen tegen die een juk droegen. En een juk, dat was een wat dunne balk. Helemaal geschaafd en uitgehakt zo dat hij precies op je schouders paste. En aan de uiteinde van die balk hingen twee kettingen waaraan emmers zaten. Vaak dat de boerin of het melkmeisje, zo u wilt, als ze gemolken hadden, dat ze de emmers met de melk aan een juk naar de schuur droegen of naar het achterhuis van de boerderij. En de bedoeling was dan natuurlijk dat die zware emmers, dat je die zo makkelijk mogelijk kon dragen en niet meteen last van je rug kreeg. Verdelen van het gewicht, juk. Het woord kan ook betekenen samen onder het juk. Dan moet je denken aan de oude gewoonte die ook in het oude Israël wel gebruikelijk was. Dat wanneer een boer ging ploegen, je had natuurlijk niet allemaal van die prachtige apparaten die we tegenwoordig hebben. Dat deed hij met een juk ossen. Twee ossen, sterke ossen, die onder een balk gezet werden en daaraan vastgemaakt waren. En tussen hen in was dan de ploeg en de boer stond daarachter. En hij joeg die ossen op, die onder het juk waren, en om een rechte lijn te krijgen en om in een rechte lijn te ploegen. Nou, die gedachte, mijn juk, dat lijkt op wat zwaars. Een juk met volle emmers melk, dat druk je schouders wel naar beneden en rekent erop, vooral in die ruwe aarde in het land Palestina, dat het trekken van die voren met de ploeg, dat die ossen ook heel wat inspanning kostte. Juk, zwaar, inspanning, vermoeidheid en beladenheid. Ja, zo stond het woord juk wel bekend in de dagen van de Heere Jezus. Want er was een spreuk onder de fariseeën en de schriftgeleerden, dat als iemand, een jongen van 12 jaar, op de synagogeschool onderwezen was in de wetten van de Heere, dan deed hij op 12-jarige leeftijd een soort belijdenis, zouden wij zeggen. Dan werd hij zoon van de wet, bar mitzva. Gebeurt nog in het Joodse volk. Feestelijke ceremonie. Onze zoon kan de wetten lezen, zelfstandig. Hij wordt belijdend lid, zouden wij zeggen, van de synagoge. En dat noemden de fariseeën, dan neem je het juk van de wet op je. Het zware juk van de fariseese wetten. De wet van Mozes en ook die honderden andere geboden. En de Heere Jezus zegt, dat is een zwaar juk. Als je het allemaal zelf moet doen, maar mijn juk is zacht en mijn last is licht. Waarom? Wel, het geheim zit hem in dat kleine zinnetje. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Allereerst, en daar moet ik toch een beetje aan voorbij gaan, en leert van mij. Ja, de fariseeën hadden ook mensen die zij onderwijs gaven, maar dat was een zwaar juk. De Heere Jezus wil onderwijs geven. Hij wil je leren, jongen of meisje dat mee zit te luisteren thuis. Onderwijzen in de weg van het heil, in de nood van je leven, in het volle evangelie van de vergeving van zonde uit vrije genade. En wat moeten ze dan vooral leren? Wat gaat een kind van God die iets van de rust en de vrede bij de Heere gevonden heeft vooral leren? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat zijn van die prachtige, diepe Bijbelse woorden. De zaligmaker is zachtmoedig en nederig van hart. Ik moet dan denken aan de psalm die we helaas niet kunnen zingen. Psalm 72. Waar van de koning Salomo profetisch gesproken wordt. Een psalm van David voor zijn zoon Salomo. Maar eigenlijk gaat die psalm over de komende zoon van David, over de Heere Jezus. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon. Zo zal hij al uw volk regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. En dan gebruikt de Heere Jezus hier woorden die ook in de bergreden voorkomen. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn de armen van geest. Wat horen we? Het evangelie waar we met kerst nog wel eens over nadenken in de kerk. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden daar Hij rijk was, opdat Hij u door zijn armoede rijk zou maken. Christus vernederd tot in de diepste diepte van de helse smarten. Arm geworden. Bloed gestort tot verzoening van de zonde. Kruis gedragen. De schande, de spot en de hoon veracht. Opdat Hij door zijn armoede u rijk zou maken. Weet u, dat is een les in het geestelijke leven. Dat wie de Heere Jezus Christus nodig krijgt voor de verzoening van de zonde, voor de reiniging van de zonde, gaat heerlijkheid ontdekken in zijn vernedering. Heerlijkheid in zijn vernedering. Dat bedoelt Johannes in zijn evangelie als die zegt: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat zien de wijzen en de verstandigen niet hoor. De knapste theologen hebben er totaal geen idee van, hoeveel ze ook over de Heer Jezus zeggen, als ze onbekeerd zijn. Maar een kind van God, een vermoeide en een beladene, die niks meer heeft en niks meer kan, die vermoeid en neerzinkt, en als zijn oog dan gericht wordt op een vernederde Christus, daar is de rust. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij is zo nabij gekomen in zijn vernedering, in zijn lijden, in zijn sterven. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en om het zalig te maken. Mag u daar iets van zien? Als u zegt, ja, daar hunkert heel mijn hart naar. En misschien hunkert het nog wel niet genoeg, maar toch, op de bodem van mijn ziel ligt dat verlangen, Heere, dat ik u mag kennen. Dat ik mag buigen bij uw kruis. Dat ik de kracht van het bloed van de verzoening aan mijn hart mag ervaren. Rust niet. Voordat je het gevonden hebt. En oefen je gedachten. En nu haal ik weer Thomas Boston aan. Uit een van die preken waar ik net naar verwees. Oefen je gedachten voortdurend in het lijden en sterven van de Heere Jezus. Lees het maar. Mediteer er maar over. Biddend, Heere, sprenkel dat bloed ook aan mijn hart. Want als God het bloed ziet van Christus, zal Hij die zondaar, vermoeid en beladen, voorbij gaan. Zachtmoedig en nederig van hart. Ja, dan neem je dat juk ook op je. Dat is geen zwaar juk. Want als je hart getrokken wordt door de liefde van God in Christus, met koorden van goede tierenheid, en de liefde van de Heere wordt uitgestort in je hart, en dat gebeurt als iemand een levend kind van God wordt, in beginsel, dan ga je ook verlangen om de Heere te dienen en Hem te gehoorzamen. Zijn woorden, zegt Hij in de bergrede, te horen en dezelfde ook te doen. Dan neem je het juk van Christus op je. Heere, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Ja, maar zegt iemand die de Heere kennen mag: dominee, ik kom er zo achter dat ik telkens weer onder dat juk vandaan wil. Dat ik dat juk van mijn schouders wil schudden. Paulus had daar ook zo'n last van. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Daar heb je iemand die het juk van Christus droeg, maar hij wilde er eigenlijk wat zijn vleeselijke natuur betreft vanaf. Zullen we dan nog op één woordje letten? Neemt mijn juk. Het is niet ons juk. Het is ook niet het juk van de wet. Ten diepste. Het is het juk van Christus. Zijn geboden zijn niet zwaar. Weet u waarom niet? Denkt u nog maar even aan die ossen. Die samen dat ploegijzer door de aarde trokken. Twee ossen onder één juk. Ik denk dat de Heer Jezus dit ook bedoelt. Je hoeft dat juk niet alleen op je schouders te leggen. Ik ga mee. Samen gejukt, heeft iemand ooit gezegd, met de zaligmaker. Samen onder het juk. En als mijn schouders dan zwak worden en mijn hart zo weerbarstig is, dan is hij nabij. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht. En dat mag een vermoeid en beladen kind van God in alle benauwenissen van het leven en in alle strijd in het geestelijke leven ook ervaren. Want weet u, die gedachte kwam de laatste weken bij me boven. De oude woorden in het Grieks en in het Latijn voor een huwelijk, dat betekent eigenlijk samen onder het juk. Zowel in het Grieks als in het Latijn. De talen die toen gesproken werden. Dat geldt ten volle van het juk van Christus. Want Christus en zijn bruid gaan samen onder het juk. Door het strijdperk van dit leven. Om straks eeuwig het land van de rust binnen te gaan. Dan is alle strijd begraven. Dan is mijn zondige ik begraven. Dat blijft hierachter. Als ik de Heere vrezen mag. Dan is het vrede. Eeuwig vrede. Hier wordt de rust geschonken. En ten volle genoten. Amen. zeggen we met dankzegging en gebed. Ja, Heere, dat zal wat zijn voor allen die u vrezen. Dan eeuwig rust. De rust hier kan bij ogenblikken al zo goed zijn. Te midden van alle aanvechting en strijd. Maar dan de zonde begraven. Mijn zondige ik begraven. Alleen maar liefde. Genade. Alleen maar ontferming. Heere, geef dat we ons mogen haasten. Komt herwaarts. Naar die bron van zaligheid, de bron van rust die in u te vinden is, Heere. Geef dat we zo ook mogen heen leven naar de catechismus spreek van vanmiddag. Als we verder gaan, ook in diepten komen van het buigen voor u. Van de manier waarop u plaats maakt voor de noodzaak en de liefelijkheid en de beminnelijkheid van de Heere Jezus Christus. Geef dat we daar biddend naartoe leven. En wil u het woord, wat van ons uit in alle zwakheid gebracht is, krachtig zegenen, Heere, omdat het uw woord is. Al het verkeerde wat er is in luisteren, in spreken, in alle dingen die we doen, ook in de kerk, wil u het vergeven. En zegen ons met uw gunst, om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers, is onze slotzang. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zoek het op, Joost, 130. Nee, van de Bijbel. Van de Psalmen 70. Psalm 70. 1 en 3. Wat? 1 en 3. Bij 70.
Mag je het draadje bij 49?
Deze mag je ook neerleggen, die leg je daar neer en die hier ook doe je op Psalm 130.